Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Volgende week zondag wordt in de ochtenddienst het sacrament van het heilig avondmaal bediend. Donderdagavond 4 december is er een bezinningsdienst in de koepelkerk ter Renswoude. Aanvang om 19:15, een dienst die dus in het teken staat van de voorbereidingsweek. Na afloop van deze dienst kunt u een exemplaar van het kerknieuws meenemen. Graag één exemplaar per pastorale eenheid. Tevens ook een exemplaar van de nieuwsbrief van Daan en Carla Otterspeer. De collecten zijn vandaag voor de kerk, diaconie en voor de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Schreeuw. Om leven, dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. In Christus Jezus zijn Zoon door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort gemeente met het zingen van Psalm 92... En daarvan vers 1 en 8, Psalm 92, vers 1 en 8. stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heeren en de samenvatting daarvan zingen we Psalm 119, vers 87. We vervolgen de schriftlezing daarna bij Lucas 1, vanaf vers 57 tot en met vers 80. Dus na de lezing van de wet des Heeren zingen we Psalm 119, vers 87. En we vervolgen de schriftlezing bij Lucas 1, vanaf vers 57. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat Gods wet al dus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen samen Lucas 1 vanaf vers 57. In de tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zal. En zij baarde een zoon. En die daar rondom woonde en haar familieleden hoorde dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de 8e dag kwamen om het kindeke te besnijden. En noemden het Zacharias, naar de naam van zijn vader. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar, er is niemand in uw familie die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. En er kwam vreze over alle die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En alle die het hoorden, namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heren, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden. En van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht van de Heere heen gaan. Om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, wij staan aan het begin van een week van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. We lezen daarom samen aan het begin van deze week het eerste deel van het avondmaalsformulier, waarin ons wordt voorgehouden hoe wij ons in de komende dagen voor Gods aangezicht op een bijbelse wijze moeten beproeven. En ook wat de bijbelse grond is van zelfbeproeving. We lezen dus het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaag en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezien van God oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaren, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgades andere dingen zegenen, in die aan zulke zegening geloof hecht, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn enigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, gokkers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen, Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed, om de Heere te bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en tevens ook om dankzegging te doen en voorbeden. Dankzegging en voorbeden voor broeder Van Beinum van de Barnevalse Straatweg 43 in Renswoude. Het gezin leeft op dit moment mee en hoopt in de nabije toekomst ook lid te worden. Onze broeder is samen met anderen op dit moment in Rivne in de Oekraïne om daar hulp, goederen te brengen. We mogen leren danken voor de behouden aankomst en bidden om ook een behouden thuiskomst in de komende dagen. We mogen de Heere dank zeggen voor en met de familie Hartleman de Koeier vanwege Emma, jongste kindje van het gezin, die in de achterliggende week en nacht in het ziekenhuis moest blijven vanwege hoge koorts, maar nu weer thuis mag zijn en het mag ook goed gaan. Laten wij de Heere bidden en danken, gemeente. U roept ons samen, Heere, op deze eerste Adventzondag. Zondag die in het teken staat van hoop, uitzien, verlangen en verwachting. En wanneer we op deze zondag ons voor u buigen in de weg van het gebed, plaatst u daarmee alle zorgen die achter ons liggen, alles wat in de achterliggende dagen gebeurd is, aan verdriet en vreugde, aan moeite en aan dankbaarheid, in het licht van de toekomst, in het licht van hoop, van de vervulling van uw belofte die gesproken heeft: zie, ik maak alle dingen nieuw. Heere, dat is genade, dat voordat wij mogen bidden om onze zorgen en moeite aan u toe te vertrouwen, u niet alleen een adres schenkt, maar ook uitzicht biedt vanuit uw woord. Daarin ontvouwt u uw welbehaag, uw onbegrijpelijke liefde die gebed is in uw onverbreekbare trouw. We bidden u, Heere, geef dat we door genade voor het eerst of weer opnieuw ook zo onze moeite en zorgen mogen leggen in de handen van u. En dat u ons ook genade schenkt om op deze zondag niet alleen om te kijken naar datgene wat achter ons ligt, maar in het bijzonder, Heere, om dan vervolgens ook naar boven te kijken. U die erboven staat en die door uw woord ook een weg wijst naar Koninkrijk van u dat komt. Schenk dat we zo in ons persoonlijk leven, Heere, met alles wat ons is overkomen, een verdriet, zorg, spanning, onzekerheid, ons ook mogen neerleggen voor u in de weg van het gebed. En dat we, Heere, in die weg niet alleen mogen opzien tot u met verwachting en met hoop of u in deze omstandigheden uw heil wilt openbaren, maar Heere, als u dat doet, dan levert u geen halfwerk. Dan haakt de dichter van Psalm 138 daarop aan. Door uit te spreken, verlaat niet wat uw hand begon, en te belijden: de Heere zal het voor mij voleinden. Op het moedig dank, Heere, dat we in die weg ook tot u mogen naderen in de weg van het gebed. Zonder iets van ons, maar het ligt ook buiten onszelf in u, de drie enige God. Heb dank dat u ons brengt op deze plaats, of dat u ons de middelen aanreikt waardoor we verbonden kunnen zijn, nu of op een later moment met deze dienst. Het wacht alles op u, in het bijzonder op de inwachting, op de werking van uw geest. Schenk in het bijzonder, Heere, dat hij met kracht ook werkt in het midden van de gemeente, tot eer en roem van uw genade. U weet ook hoe wij ons neergezet hebben onder uw woord. Zij dat we van nature vervreemd zijn van u en van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heer, het kan zijn dat we ook dat beseffen en daar onverschillig onder zijn. Dat het ons ten diepste ook helemaal niets doet. Geef dat wanneer u ons door genade, dan is dat ook genade, ons brengt op deze plaats. Dat u ons aanziet in ons ongeloof en hartleerzijd. En met kracht door uw woord en door uw geest ook inbreekt in ons leven. Alles van onze kant wegneemt en afbreekt. Zodat we dat met gevouwen handen leren neerleggen als schuld voor uw voeten. Maar Heere, zoek ons dan ook op in onze verlorenheid. Het kan ook zijn dat we ons daarvan bewust zijn, van onze onbekeerde staat tegenover u. En daar ongerust onder zijn geworden. Geef dat uw ongerustheid, Heer, het begin mag zijn van het werk van uw genade. Ook de duivel vindt het goed wanneer we ongerust zijn. Zolang we maar wegblijven bij de doorboorde voeten van de zaligmaker. En het zoeken in onze ongerustheid in onszelf, misschien ook wel in onze eigen godsdienst en eigen gerechtigheid. Schenk dat u met kracht ook werkt, Heer, en dat de bruidswerven van uw Zoon ook in het midden van de gemeente in rijke mate zondaren toevoegt aan uw bruidsgemeente en hen bereid maakt door woord en geest op de dag der dagen, op de bruiloft van het Lam. Schenk ook uw zegen in het leven van hen die u mogen vrezen, al durven ze dat misschien op dit moment niet eens zo te benoemen en het ook voor zichzelf te zeggen. Geef dat u met kracht ook onder de verkondiging van uw woord, Heren, in ons midden werkt, ook in het leven van hen. Zoek hen op, hetzij dat zij zich ook herkennen in de gestalte van Zacharias, hetzij dat ze door genade ook mogen verwachten en uitzien zoals Elisabeth dat deed naar de vervulling van uw belofte. Al ligt het onderscheiden, Heer, in het leven van hen die u mogen kennen, met alle verschillen en onderscheidenheid. Zij hebben alle dezelfde meester, en dat bent u. Wilt u uw herderlijke zorg in uw alwetendheid bewijzen en zo uw vleugelen genadiglijk over de kudde uitspreiden. Gedenk alle zorgen die er zijn in ons midden. In het bijzonder dragen we hen aan u op die gebukt gaan onder verdriet. Als weduwe, als weduwnaar, als kind die een of beide ouders op jonge leeftijd moest missen, of die opgroeit in een gezin waar liefde en geborgenheid is, en waar juist daardoor ook het gemis aan eigen vader en moeder zo sterk wordt gevoeld. Als ouder die één of meerdere kinderen moest terugleggen in uw hand, of op dit moment geen contact meer heeft met één of meerdere kinderen. We bidden u, Heere, voor grootouders, voor wie hetzelfde geldt. Wilt u gedenken in hun zorg, in hun verdriet, pijn, stilte, en zo, Heere, uw zorg ook in hun leven bevestigen. We dragen hen aan u op, Heere, die worstelen met gebrokenheid binnen het huwelijk, het gezin, de familie, die beschadigd zijn geraakt, juist op plaatsen waar mensen zich veilig mogen en ook moeten weten. We dragen hen op aan u met het gebed of u in hun gehavend zijn en wilt beschermen voor mensen, onder de mensen, maar als het moet ook tegen zichzelf. Wees met hen die chronisch ziek zijn en daardoor dagelijks begrensd worden in hun leven. We bidden, Heere, voor hen wie leven overschaduwd wordt door psychische zorg, moeite, pijn en verdriet. Wilt u, Heere, gesprekken, medicatie die gebruikt wordt, zegenen. In zo'n middellijke wijze uw zorg betonen, maar in het bijzonder, Heere, hen ook nabij zijn in hun kwetsbaarheid. Ook onder de verkondiging van het woord. Wanneer als gevolg van medicatie of psychische zorgen voor ons gevoel het woord van u ons niets meer doet, geef dat we dan oog krijgen voor het onwederstandelijke werk van uw geest. Die werkt ook wanneer wij het niet voelen, maar toewerkt naar de ontmoeting met u in de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat zo uw zorg en uw troost ook in deze dienst in het leven van hen wordt ondervonden. En wat moedig dank voor uw bewarende hand over het leven van broeder Van Beinum. Samen met anderen bracht u hem ook in een plaats in Oekraïne. U weet ook van de gevaren onderweg. U weet ook van de situaties die ze aantreffen en wat dat doet. Zegent u, Heere, de middelen die ze daar ook mogen brengen. Zegent u in het bijzonder gesprekken rondom uw woord. En geef dat hem daarin ook mogen zien dat u wereldwijd, ook daar in gevaarlijke gebieden, uw gemeente sticht, beschermt, uitbreidt en bewaart. Breng hem ook in de komende dagen weer veilig terug in de kring van zijn gezin. En bootmoedig dank voor uw zorg die u wilde betonen, op middellijke wijze in het leven van de kleine Emma. U gaf dat de medicatie aan mocht slaan, waardoor de koorts mocht wijken. U geeft het, Heere, dat ze nu ook naar omstandigheden het goed mag maken. We zien daarin ook uw zorg. En we dragen tegelijkertijd ook haar als ook de andere kinderen op aan u. Heere, wij zijn kwetsbaar, in het bijzonder ook onze kleine kinderen. Wilt u zich over hen ontfermen en met hen zijn? Geef ouders ook alles wat ze nodig hebben, ook in deze periode van ziekte en zorg, om uw kinderen daarin ook bij te kunnen staan en met scherpte en adequaatheid, als het moet, ook te kunnen handelen. Wilt u met ons zijn in deze ochtend, Heere? Geeft u ons concentratie en rust. Er kan veel zijn dat ons bezighoudt in onze gedachten. Wilt u geven dat u ons tegemoet komt in onze zwakte, zodat we de rust en de concentratie ontvangen uit uw hand, om ons te richten op uw woord en ons leven, Heer, ook mogen leggen aan uw voeten. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking gemeente op Psalm 119. We zingen eerst vers 88 en vervolgens vers 86. Psalm 119, eerst vers 88 en daarna vers 86. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. zingen na het Amen gemeente de lofzang van Zacharias vers 1. Dus het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Deze voorbereiding zondag wordt vanmorgen, als ook vanmiddag, als de Heer het geeft, het woord van God bediend vanuit Lucas 1. Vanmorgen de versen 62 en 63. En vanmiddag, als de Heer het geeft, vers 78 en 79a. Vanmorgen de versen 62 en 63, we lezen beide versen voorafgaande aan de prediking. Zij, dat zijn de mensen uit de buurt van het huis waar Elisabeth en Zacharias wonen, als ook de familieleden, wenkten Zacharias zijn vader hoe hij wilde dat hij het kindje genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende, Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich allen. Vanmorgen letten we op mensen op kraambezoek bij Zacharias en vanmiddag op de Heere die op bezoek komt bij Zacharias. Vanmorgen mensen op kraambezoek bij Zacharias. Ze ontmoeten een zwijgende Zacharias. Ze ontmoeten een schrijvende Zacharias. En ze ontmoeten een beleidende Zacharias. Dus een zwijgende, schrijvende en beleidende Zacharias. Hoe denkt u dat Zacharias naar huis is gegaan, terug van Jeruzalem? Zou hij gehuppeld hebben over de wegen van blijdschap? Zou hij, al kon hij dan niet spreken, iedereen die hij onderweg tegenkwam hebben aangeklampt, om met gebaren duidelijk te maken dat hij in de tempel God de persoon van de Gabriel had ontmoet en een boodschap van de Heere had gegeven. Een boodschap die niet in de eerste plaats geadresseerd was aan hem en aan zijn vrouw Elisabeth, maar aan heel het volk Israël. Zou hij met de gestalte van Psalm 66 thuis zijn gekomen in het dorpje ergens in Judea, dus in de omgeving van Jeruzalem, in de gestalte van Psalm 66, kom te luister toe. Gij Godgezind, hoort wat de Heere aan mijn ziel heeft gedaan. Wat denkt u zelf? Hij kon niet eens meteen trouwens terug naar huis. Hij moest een week volmaken, Lucas benadrukt dat ook. Na de Shabbat kon hij pas terug naar huis. Ik stel me zo voor dat deze Zacharias in de avond van de middag waarop de Gabriel hem was verschenen, als hij dan s'avonds op zijn bed ligt in een van de bijzalen van het tempelcomplex naar boven ligt te staren, dat hij verward, verbijsterd en verslagen is. Verward vanwege de woorden die hij gehoord heeft, de mond van Gabriel, de boodschappen van de Heere. Verward vanwege alles wat er gebeurd is en in het bijzonder verbijsterd vanwege zijn ongeloof. Hij is stom geslagen, door God met stomheid geslagen. Nou, het is denk ik niet te veel gezegd, gemeente, dat hij in die gestalte ook thuis is gekomen bij Elisabeth. Ik stel me dat gewoon maar even voor, dat toen hij de straat in liep waar het huisje van hun beiden stond, dat hij nog even ging herhalen in zijn geheugen, nee, niet wat hij kon zeggen. Hij kan niet praten. Maar hoe hij dat met gebaren aan Elisabeth, zijn vrouw, moet gaan uitleggen. En toen hij de klink pakte van de deur, ook wel even heeft geaarzeld, denkt u niet? Voordat hij naar binnen stapte. Dan kom je elkaar tegen in huis. Elisabeth verwachtte hem ook. Ze hebben natuurlijk uitgerekend. Zoveel uren is het lopen van de tempel naar huis. Het is niet de eerste keer dat Zacharias daar werkt. Nee, naar alle waarschijnlijkheid werkt hij al meer dan 20 jaar in de tempel. Nou, dan weet je ongeveer in de loop van de jaren hoe lang zo'n wandeling duurt vanuit de tempel naar huis. Hoe laat zal hij thuis zijn voor het middageten of net voor het avondeten. Nou, rondom die periode, hoe gaat dat, net als bij u thuis? Als u nog samen mag zijn, dan kijk je op enig moment even naar buiten. Komt hij er al aan? Zie ik hem al aankomen? En dan gaat de deur open en dan verwacht Elisabeth natuurlijk ook de groet van haar man. En dan staat er een man in de deuropening die niets zegt. Die probeert wat te gebaren. Zou Elisabeth meteen door hebben gehad wat er aan de hand is? Ik denk het niet. Dan moet je gaan zitten. Probeer je met gebaren duidelijk te maken dat je niks kan zeggen. Vraag je om een schrijftafeltje. Zou Elisabeth dat op de plank hebben liggen, een schrijftafeltje? Een schrijftafeltje in Jezus dagen, dat is een houten plank ingesmeerd met was, waarop je zou kunnen schrijven en het vervolgens weer uit kan vegen. Zou Elisabeth zo'n schrijftafeltje daar hebben gehad? Ik denk het niet. Ze heeft het nog nooit nodig gehad in al die jaren. Altijd sprak haar man. Ze zongen samen de psalmen van David. De man ging voor in het gebed. Ze lazen uit Gods woord. En in één keer een stilte in het huis van Zacharias en Elisabeth. Stap voor stap wordt langzaam en zeker duidelijk gemaakt door Zacharias wat daar nou precies gebeurd is in die tempel en hoe de Heere hem verschenen is op het moment dat hij er stond. Omringd, zo zagen we vorige week zondag, door de gebeden van het volk, bezoek ons met uw genade, schenk ons uw heil, bewijs ons uw barmhartigheden. En dat is antwoord op dat gebed. Gabriel tegen de priester zei, uw gebed is verhoord. Dan moet Zacharias gaan uitleggen dat de Heere dat gebed heeft verhoord. Door de belofte te geven aan Zacharias, uw vrouw zal zwanger raken. Dan zou Elisabeth dat meteen kunnen geloven. Voelt u op dit moment ook het ongemak van Zacharias? Is dat ook niet een van de redenen waar hij ontzettend tegenop heeft gezien toen hij terugging van Jeruzalem terug naar dat dorpje in Judea, wat hij zo meteen zou moeten gaan belijden tegenover zijn vrouw? Hoe hij dat moet gaan uitleggen met gebaren? Of ze het wel of niet zou gaan geloven? En wat er zich heeft afgespeeld allemaal in dat huisje en hoe Elisabeth langzaam en zeker het ook inderdaad doorkreeg, wat er allemaal stond te gebeuren. We weten het niet. En wat dan opvalt, gemeente, ik weet niet of u dat gezien heeft vanmorgen in het Bijbellezen, is dat we letterlijk in die hele periode niets van Zacharias horen. Het lijkt wel alsof hij, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, maar dat is denk ik ook wat Lucas bedoelt, van de aardbodem verdwenen is. Zomaar een voorbeeld, wanneer het nichtje Maria op bezoek komt bij haar zwangere nicht Elisabeth. Beide vrouwen zijn in verwachting. En Lucas de evangelist dat beschrijft en hij weet dat Zacharias op dat moment ook daar is. Hij doet geen dienst in de tempel, dus hij is in het dorp waar hij woont onderwijs geven. Wat de taken is van de priester zagen vorige week, dat kan hij niet, want hij kan geen woord uitbrengen. Maar Lucas beschrijft niet eens dat Zacharias haar aanwezig was toen Maria binnenstapt. Hij is er niet en hij is er wel. Hij is er wel, maar hij is stomgeslagen. God heeft deze priester aan de zijlijn gezet. En vanaf de zijlijn, ergens misschien in de hoek van de kamer waar Zacharias op een stoel zit, ziet hij hoe Maria binnenkomt. Hoort hij de groet van Maria? Hoort hij de reactie van Elisabeth? Hoort hij wat Elisabeth zegt? Haar kind springt op van vreugde. En bij dat woord vreugde en blijdschap moet Zacharias meteen denken aan de eerste woorden van Gabriel in de tempel. God gaat vreugde geven, blijdschap aan zijn volk. Hij ziet de vreugde op het gezicht van Maria. Hij hoort de blijdschap klinken uit de mond van Elisabeth. Hij hoort hoe Elisabeth zijn vrouw vertelt dat het kindje dat ze verwachtte van vreugde opspringt. Hij hoort Maria zingen, mijn ziel maakt groot den Heer. Maar Zacharias staat er buiten. Hij kan niets zeggen. Hij heeft ook niets te zeggen. Hij zit erbij, hoort het, maar deelt er niet in. Hij hoort zijn vrouw gewagen van de grote daden van de Heere, dat hij ook haar heeft bezocht. Hij hoort in de omgeving hoe de mensen erop reageren wanneer Elisabeth bevalt van haar kindje. Het wordt ook beschreven, kijkt u maar met me mee, vers 57 en 58. Rondom de uitgerekende periode bevalt Elisabeth van het kindje, een zoon staat er dan. En die daar rondom woonde en haar familieleden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. Let u even op die formulering. Er staat niet zo horen dat een vrouw op hoge leeftijd toch nog bevallen is van een kindje. Nee, ze horen dat de Heere zijn barmhartigheid aan haar, lees ik dat goed gemeente, aan haar, sta je weer buiten Zacharias, aan haar bewezen wat. En ze waren niet met hen, Elisabeth en Zacharias, maar ze waren met haar verblijd. De gonst van de blijdschap. En Zacharias staat daar buiten. Hij bracht de boodschap over voor een ander. Hij hoort hoe God zijn volk bezoekt voor een ander. Hij hoort hoe de Heere blijdschap geeft in het huis voor een ander. Hij hoort hoe familieleden en kennissen zich verblijden met Elisabeth. Maar het is voor een ander. Hij zit erbij, kijkt, luistert, hoort en zegt niets. Mag ik gewoon even op dit moment een lijn trekken naar volgende week zondag? De bediening van het avondmaal staat als het goed is in het teken van blijdschap. God bezoekt zijn volk, met zijn heil, genade in Christus. En dat geeft blijdschap. Ook in een hart dat schuldverslag plaatsneemt aan de doorboorde voeten van de Heere Jezus Christus. Maar er zijn er wellicht onder ons, en de Heere kent onze harten, gemeente, die misschien korter of langere tijd rondom de avondmaal zondag voor hun gevoel steeds aan de zijlijn staan. Ze zien en horen andere gewagen van Gods vreugde in Jezus Christus. Het is voor een ander. Ze horen misschien uit de mond van de hen die de Heere mogen vrezen. Blijdschap die er ligt, de vrede met God, maar het is voor een ander. Ik trek het misschien maar even wat dichter bij huis. Je ziet je man of je vrouw aangaan, Je twijfelt er helemaal niet aan, hij of zij mag de Heere vrezen. Maar zelf sta je ernaast. En is het voor een ander. Maar mag ik nou eens op de mannen vragen hoe jij daar zit? Terwijl je zit te kijken, luisteren voor een ander. Onbewogen. En natuurlijk, ik ga niet aan het avondmaal. Dat is voor een ander. Nee, dan zeg ik niet dat je volgende week dus aan moet gaan. Integendeel, dan moet je nog steeds afblijven. Maar wat ik wel hoop in deze komende dagen is dat die onverschilligheid waarmee je tot nu toe steeds kijkt, of misschien ook wel op een avondmaalzondag even ergens anders gaat buiten kerk, toch? Dat is toch voor een ander. Dat je daarmee in verlegenheid komt te staan voor God. Want waarom zit Zacharias daar aan de zijlijn? Dat is vanwege zijn ongeloof. En waarom zit jij aan de zijlijn? Dat is vanwege jouw ongeloof. En dat is schuld. Dat ons onteert de Heer. Er zijn er ook die aan de zijlijn zitten met pijn, verdriet en verslagenheid. Die hoe graag ze ook zouden willen aangaan aan het heilig avondmaal, omdat op de bodem van hun hart de hunkering leeft om bij de Heere te schuilen, in de kruiswonden van de Heere Jezus Christus, zijn niet de kracht, het vertrouwen hebben om die stap voor het eerst of weer opnieuw te mogen zetten. En dan zou ik samen met u vanmorgen wel even naar de tekst willen gaan kijken. Want als Zacharias daar zit, gemeente, kijkt u even met me mee, dan is de eerste keer dat Zacharias weer door de evangelist voor het voetlicht wordt gehaald, op de achtste dag, kijkt u me mee, vers 59. En het geschiedde dat ze op de achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden, en ze noemden het Zacharias naar de naam van zijn vader. Let u erop, de naam van Zacharias wordt nu voor het eerst genoemd, niet door Zacharias, nog door Elisabeth, maar door de mensen om Elisabeth en Zacharias heen. Dat gebeurt op de achtste dag. Dat is voor ons gevoel een beetje merkwaardig. Op het moment dat er ergens een babytje wordt geboren, ook in het midden van de gemeente, en je belt je vader en je moeder, als je die nog mag hebben, op om dat te vertellen, dan is natuurlijk de eerste of de tweede vraag, of de derde vraag, hoe heet het? En van tevoren heb je dat al met z'n tweeën of alleen bedacht. En je bent dan blij dat je na al die maanden van het proberen te verzwijgen van die naam het eindelijk kan vertellen. Het heet en dan volgt dan de naam. Maar in de dagen van de Heere Jezus was het gebruikelijk om niet op de eerste, nog op de vierde, nog op de zesde dag het kindje zijn naam te geven, maar pas op de achtste dag, de dag waarop het kindje, in dit geval een zoontje, dus besneden werd. Dat had daarmee te maken dat pas op het moment als het kind het teken en zegel van Gods genade verbond ontving door de besnijdenis, het ook zijn identiteit kreeg. Het geven van een naam aan een kindje in het Joodse volk toen en nu is in de eerste plaats een belijdenis. En zolang het nog niet in het verbond is ingelijfd wat dat teken zichtbaar maakt, heeft het geen naam omdat het buiten het verbond staat. Pas op de achtste dag, de dag van vreugde, de eerste dag na de scheppingsdagen, begint het leven vanuit God. Weer vreugde, achtste dag. Dan pas wordt niemand iemand. En krijgt iemand een naam. En blijkbaar is het de gewoonte, misschien in de streek waar Zacharias en Elisabeth wonen, om dan het kindje ook te vernoemen naar de naam van de vader, zoals Zacharias wellicht is ook vernoemd naar zijn vader of overgrootvader. Zo van vader op zoon. En zou dat trouwens ook niet meer, nog meer gelden nu in deze situatie, als deze twee ouders op hogere leeftijd voor het eerst en misschien dus ook voor het laatst een kindje uit Gods hand mogen ontvangen, om dan in die naam dat ook te belijden, want Zacharias die naam betekent, de Heere gedenkt. Wel is dat geen uitstekende naam in deze situatie. De Heere heeft gedacht aan zijn genade in het huis van Zacharias en Elisabeth. Hij heeft alsnog hun verlangen gegeven door een zoontje aan hen te schenken. Natuurlijk heet dit kindje Zacharias. Zie je hem daar zitten in de hoek? Zacharias. De dag van de geboorte, wat had de engel gezegd? Wanneer het kindje geboren zal worden, Zacharias, dan ga je weer spreken. Stil. Vierde dag na de geboorte. Stil. Zesde dag na de geboorte zou de twijfel niet gaan rijzen in het hart van Zacharias. Zou God zijn belofte zijn vergeten? Kan ik zeggen. Dan komt daar kraambezoek. Die kleuren en vullen het meteen al helemaal voor je in. Achtste dag. Jongetje wordt besneden. Weer vreugde in het huis. Zacharias staat weer buiten die vreugde. En tot overmaat van ramp vullen de familieleden meteen al de naam in. Zacharias. Je kan niks zeggen. Je kan niet vertellen wat Gabriel heeft gezegd. Je kan de uitleg bij die naam niet vertellen. Nee, geen Zacharias. Kan ik zeggen. Zeg jij die overal buiten staat. Heb je ook zo'n last van de pijn? Pijn van het ongeloof? Smart het je nou ook echt aan je hart? Juist op dit soort momenten toch? Dus je ziet voor ogen de grote daden van de Heere. De weg van het wonder is Elisabeth zwanger geraakt, een zoontje gekregen. Het wordt van niemand, iemand, en jij staat er buiten. Is er in het midden van de gemeente ook wel eens iemand met verdriet teruggegaan? Van een avondmaalzondag naar huis. Niet verdriet om die ander, maar om jezelf. En dat je het in dat verdriet, de schuld daarvan, niet zocht bij de Heere of bij anderen. Maar kijk eens even, gemeente. Hier, toch? Het ongeloof komt niet aanwaaien. Kom van binnenuit op. En dat je stil was. Ik kon niet zeggen. En er was ook niks te zeggen. Het ongeloof verstomt een ziel. En dat doet pijn toch? Dan zie je voor je ogen het brood breken, wijn vergieten. En je ziet door de tekenen van Gods genade verbond. Wie de Heere is, de Heere is genadig. En jij staat er buiten. Hier moet dus God aan te pas komen. Om Zacharias uit die hoek te krijgen, uit die duisternis. En dat ontroerde mij, gemeente. Laten we even letten op de wijsheid en vijzinnigheid van de Heere. Kijkt u met me mee, vers 62. Dan zie je die familieleden en kennissen daar staan in dat huisje. Elisabeth zegt, nee, dat kan niet, Zacharias, dat is niet de bedoeling. En dan ontstaat daar die verwarring. En let u dan even op dat eerste woord in vers 62. En zij wenkten zijn vader. Hé, hey, maar dat hebben we eerder gezien. Ruim 9 maanden geleden, toch? Toen stond daar een grote schare op dat tempelplein. En mensen keken elkaar op enig moment aan. Wat is daar aan de hand achter dat gordijn? Waarom duurt het zo lang? En ze zagen op de drempel, afgelopen zondag zagen we dat, hoe die 4 priesters die Zacharias moesten assisteren, ook op een gegeven moment even over hun schouders naar binnen keken. Gaat het wel goed? Waar blijft die ander nou? En toen kwam Zacharias naar buiten. En iedereen dacht dat hij dit deed. Om de zegen uit te spreken. Maar dat deed hij niet. Hij begon te wenken. Gaan we naar huis? Kan ik zeggen? Zie je dat, die herhaling hier? Staan die mensen in het huis bij Zacharias? En ze wenken hem. Het is confronterend, toch? Dat wenken 9 maanden geleden. Dat wenken hier. Toen werd duidelijk dat Zacharias niets kon zeggen. En nu wordt hij behandeld als iemand die inderdaad ook niets kan zeggen. Het is alsof Zacharias in de spiegel zichzelf terugziet. Ze wenkten hem. En dan moet Zacharias wenken om een schrijftafeltje. En het eerste wat hij dan doet is zijn hand uitsteken naar buiten. Zie je de wijsheid van de Heer? Dat God Zacharias in zijn eigen huis klem zet met dat wenken. Zodat u nu voor het eerst zijn hand moet uitsteken naar buiten. Zie je dat gebaar? Om te ontvangen. Even staan wij goed vanmorgen, we gaan dat schrijftafeltje niet vergeestelijken door vanuit dat schrijftafeltje de lijn doortrekken naar het gebroken brood en het vergoten wijn. Dat is allegorie, die kant moeten we niet op. Maar het is de evangelist Lucas die heel nadrukkelijk wel hierop wijst, op dat gebaar wat Zacharias maakt. Hij wordt gedwongen door zijn omgeving, klem gezet. Door middel van mensen zet God deze man klem. Waar zet hij hem klem? Wel in zijn stomheid. In zijn hulpeloosheid. Nu moet hij voor de dag komen. Of Zacharias zegt tegen zijn vrouw, laat maar. Doe maar, Zacharias. Of zijn hand moet naar buiten. Dat betekent beleiden dat het in mij niet te vinden is. Alleen de dood. Het ongeloof. Maar als ik mijn hand uitsteek en dat schrijftafeltje dus daarin wordt gelegd, dan moet ik gaan opschrijven niet wat van mij is, maar wie God is. Letterlijk staat het er gewoon. Zijn naam is De Heere is genadig. En dat is nou ook het enige medicijn op een ongelovig hart dat dat ingeleefd heeft als schuld voor God. Het enige wat daarin kan helpen is genade. Genade, omdat God toch in zijn recht staat wanneer Zacharias en u met hem. En ik schaam me meteen bij u vanmorgen. Want als predikant word je geroepen om het avondmaal te bedienen. Maar het hart van een predikant in de avondmaalsbediening is ook niet altijd één en hetzelfde. Maar het enige medicijn tegen een hart dat in de schuld voor God is gekomen vanwege het ongeloof, is te horen en te zien wie de Heere is. De Heere is genadig. En let u er dan ook op dat Zacharias dat moet schrijven. Schrijven de woorden op dat schrijftafeltje in de taal die Zacharias spreekt. Zijn dat maar 2, 3 woorden. Het past te bewijzen spreken zo net op die eerste regel. De Heere is genadig, is zijn naam. Schrijvend die naam op dat schrijftafeltje schrijft Zacharias dat ongeloof van zich hart af. Door het werk van de Heere en wie de Heere is voorop te plaatsen. En is er trouwens ook niet alle bewijzen op dit moment voor in het huis van Zacharias? Hij ziet daar Elisabeth staan met in haar armen een zoontje. Die besneden is. Het kind is van niemand iemand geworden. Ingelijfd in Gods verbond. Maar voor Zacharias overstijgt dit moment het persoonlijke leven van hem en van zijn eigen kind Johannes. Hij ziet in die handeling hoe God gedenkt aan zijn verbond. Vandaar dat die lofzang van Zacharias ook daarmee inzet. Hoe de Heere vanuit de eeuwigheid gedachten des vredes heeft gekoesterd en die in de loop van de tijd stap voor stap is gaan openbaren onder het volk Israël om zo toe te werken naar dit machtige moment. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat hoor je doorklinken in die naam. De Heere is genadig. Ook genadig terwijl ik het niet kon geloven. Zo genadig dat mijn geloof uiteindelijk Gods werk niet in de weg stond. Zo genadig dat de Heere mijn ongeloof dienstbaar gaat maken in het huisje van Zacharias en Elisabeth. Om zichzelf eenzijdig te verheerlijken. Kijk, en daar ligt nou als het goed is je verlangen ook voor komende zondag. Niet dat jij jezelf protetreert in het midden van de gemeentes in Meis gaan avondmaal hangen. Blijf af! Bevuilt de tafel. Maar wie God is, dat staat centraal. De Heere is genadig, is zijn naam. Het laatste voor vanmorgen, let u er even op. Zijn naam betekent: de Heere is genadig. Ik zei het net al een paar keer, gemeente, op de 8e dag wordt niemand iemand. En ik maakte toen de opmerking dat dan het kind zijn identiteit krijgt. Dat ontleent dit kind dus niet aan zijn familie. En Gode zij dank niet aan zijn vader, toch? Zacharias is zijn naam. Nee, die lijn wordt doorbroken. Door Gods ingrijpen. De identiteit van dit kind wordt hem geschonken en toegerekend door God. Die hem zijn naam geeft. En dan zitten we eigenlijk zo in één stap gemeente en ook in het hart van het heilige avondmaal, toch? Van die bedroefde en in zichzelf teleurgestelde harten en zielen vanuit de nood van hun leven niets anders meer kunnen en ook niets anders meer willen dan schuilen in de kruiswonden van Christus. Dan ontvangen ze aan de avondmaalstafel, mag ik dat lijntje even doortrekken, gemeente, de enige en ware identiteit, namelijk Christus gerechtigheid, wordt hun weer opnieuw geschonken en toegerekend, hoorden vanmorgen in het avondmaalsformulier, zo geschonken alsof het mijn eigen gerechtigheid is. Kunt u dat bij elkaar krijgen? Ik die door mijn eigen ongeloof zo vaak er buiten sta, die er niet bij kan, die het wel anderen gunt, de hele wereld, maar die het voor mezelf niet kan geloven, er plaats voor mij is aan de avondmaalstafel, omdat ik zo vaak struikel over mijn eigen ongeloof en verstrikt raak in die strikken van het ongeloof. En dan zegt de Heer ook met het oog op volgende week zondag. Kijk eens naar Zacharias. Zijn hand moet naar buiten om te ontvangen. En als hij dan gaat schrijven, dan schrijft hij niet, nou, hoe was het ook alweer, Elisabeth? Uit al die namen die we de revue hebben laten passeren, welke naam hadden we ook alweer gekozen? Die klonk het beste toch in onze oren. Nee, dan moet Zacharias opschrijven wat hij heeft ontvangen van Gods wegen. Zacharias, zei Gabriel, je moet hem Johannes heten. De Heere is genadig. Dan zie je Zacharias zo schrijven, toch? Maar is dat ook niet de beweging die juist aan de avondmaalstafel wordt gemaakt? Dat we ontvangen en toe-eigenen zijn naam. Mag ik die lijn doortrekken? Mijn naam is de Heere is genadig. Kijk, dan is de blijdschap en vreugd. Niet omdat we aan de avondmaalstafel bevestigd worden in ons geloof, maar omdat we aan de avondmaalstafel verlost worden van ons ongeloof. En God daarvoor in de plaats Christus gerechtigheid schenkt en toerekent. Zo schenkt en toerekent, alsof ik in Gods oog nooit ongeloof heb beoefend. Omdat Christus vanaf de kribbe tot het kruis voor mij geloofd heeft, door dood en graf en opstanding heen. In hem ligt mijn vreugd, ligt mijn blijdschap, mijn troost en mijn houvast. Alleen in hem hoor en ondervind ik het, wie God voor mij om Christus wil zijn. Genadig. Amen. bij de Heere danken en bidden. Heere, verlos ons van onszelf, van ons ongeloof, onze trots en onze hoogmoed. Verlos ons wanneer we genade mogen kennen van de zonde van gemakkelijkheid en gewoonte. We vinden het vaak zo gewoon dat het ongeloof na ontvangen genade huist in ons hart. We koesteren het soms ook met allerlei vrome gedachten en opmerkingen daaromheen. Verlos ons van onszelf. Bewijs ons uw genade. Geef dat onze identiteit, onze staat wordt verwisseld en we Christus en in hem u mogen leren kennen als onze God, als een genade God, als een drieëne God die verzoend is met iemand die van nature niet kan en niet wil geloven, maar die overweldigd werd door uw trouw, geveld werd door uw liefde, opgeraapt werd door uw ontferming en zo gedragen wordt door uw mededoog. Zegent u de verkondiging van uw woord. Ga met ons wanneer we deze plaats verlaten. Schenk alles wat nodig is, ook met het oog op de dienst in deze middag. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 146 vers 4 en 6. 146 vers 4 en 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.